Welkom en wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Psychiater Praat podcast. Dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn wereld en die van de psychiatrie. En je zult zien dat ook dat een wereld is die gaat over hele gewone mensen. Mijn naam is Wieneke Gerrits en ik ben psychiater. Ik ga ervaringen en verhalen vertellen uit mijn persoonlijke leven en uit het leven van mijn patiënten. Laat je raken, inspireren, motiveren of gewoon een hart onder de riem steken. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Hey, hallo, goedemorgen allemaal. Ik ben zo enthousiast om jullie vandaag te begroeten. Het is 2 januari 2024. En natuurlijk wil ik beginnen met jullie allemaal de beste wensen voor 2024 over te brengen. Ik hoop echt dat, dat dit jaar een mooi jaar mag worden voor je. Misschien een beter jaar mag worden voor je. Een jaar vol ontwikkelingen, ontdekkingen. Groei. Net datgene waar jij naar verlangt of behoefte aan hebt. En ik denk altijd maar zo, je hebt echt veel meer in de hand dan je denkt. En het feit dat jij naar mijn podcast luistert, zal ook niet voor niks zijn. Ik bedoel, ja, niet heel Nederland luistert zomaar naar een podcast van een psychiatercoach. Dus jij zal vast die redenen hebben om geïnteresseerd te zijn in mijn verhaal. En ik denk, dat vul ik natuurlijk in, maar ik denk dat dat ook iets zegt over dat jij met jezelf bezig bent. Dat je nadenkt over jouw leven, dat je op jezelf reflecteert, dat je misschien wel bezig bent met een zoektocht naar hoe kan ik verandering aanbrengen in omstandigheden of situaties of in jezelf waar je nu niet tevreden over bent. Dus ik wens jullie echt alle goeds voor dit jaar. Dus voor al mijn trouwe luisteraars, hartstikke welkom weer bij een nieuwe aflevering. En ook voor de nieuwe luisteraars, superleuk dat je er bent. Ik hoop dat ook mijn podcast dit jaar iets mag toevoegen aan, aan jouw leven. Ja, zo is het eigenlijk wel natuurlijk. Maar dat het voor jou waardevol mag zijn. Nou, en daar heb ik eigenlijk meteen de term uitgesproken waar deze aflevering over gaat, want ik zei dat die waardevol mag zijn. Vandaag ga ik het hebben over waarde. Over waardig zijn, over gelijkwaardig zijn, over eigenwaarde. Want dat is een woord, een thema, een concept wat de laatste tijd heel erg mijn aandacht heeft. Of laat ik zo zeggen, ik denk dat het eigenlijk altijd heel erg mijn aandacht heeft. Maar de laatste tijd zie ik het ook ineens overal om me heen. Ik merk het overal op, ik hoor het, ik lees het, ik zie het. En ik vond het mooi om daar dit jaar mee te starten. Ik dacht, ik wil niemand iets opleggen natuurlijk. Hè, maar ik dacht, laat 2024 in het teken staan van jouw waarde. Van mijn waarde, van onze waarde. Van waardigheid. En want wat ik heb gezien in de lange tijd dat ik nu, of tenminste ik vind het lang, hè, dus, anderhalf decennium ongeveer, dat ik als arts en als psychiater met mensen werk, is dat er heel vaak op het gebied van je waardig voelen of het gevoel van eigenwaarde, dat het daar wat hapert of dat daar wat aan schort. En zoals jullie wellicht weten, hang ik heel erg de persoonlijkheidsleer aan. Dat heeft heel erg mijn. Daar heb ik heel veel affiniteit mee. Met op die manier kijken naar mensen. En wat bedoel ik daarmee? Ik ga even heel kort samenvatten. Hè, maar ik zie de mens zo als. Je wordt geboren met bepaalde genen. En dus dat is waar je mee moet doen als je ter wereld komt. Maar vervolgens heb je. Sowieso natuurlijk je neurologische uitrijping nog als je leeft. Maar heel belangrijk is de opvoeding of de bejegening van jouw opvoeders, de mensen die jou grootbrengen. Dat is een ongelooflijk grote, belangrijke factor in hoe je wordt. Hoe je wordt wie je nu bent. Ik hecht daar heel veel waarde aan. Maar ook vooral omdat. Ik leg daar heel veel nadruk op vaak, ook in mijn denken over mensen en ook in het begrijpen van iemand. Als iemand naar mij toekomt en zegt van help me eens, dan kijken we ook heel vaak terug van en hoe is er dan met jou omgegaan of hoe heb je dat beleefd? Omdat daar ook nog een soort van ja, rescripting mogelijk is. Laat ik maar even dat woord gebruiken. Dat is ook een woord uit de therapie, die ik hanteer uit de psychotherapie. Maar kijk, hoe je genetisch ter wereld komt, dat, ja, oké, okay, ze zeggen ook, hè, het brein en je zenuwstelsel is ook plastisch, hè, is ook beïnvloedbaar. Maar laat ik even zeggen van, hè, hoe je genetisch ter wereld komt, ja, dat is nu eenmaal zo. Hoe je opgevoed bent, dat is ook zo. Maar hoe je daarnaar kijkt en mee omgaat, dat is beïnvloedbaar. En daar kun je wel dingen in helen ook. Want heel vaak zit er, zeker bij de mensen die uiteindelijk bij mij terechtkomen, zit daar ergens pijn, hè, pijn uit het verleden of trauma's uit het verleden. En daar kun je wel herstelwerk verrichten. Daar kun je wel heling verrichten. En niet zozeer om dus dingen glad te strijken of weg te maken. Maar eigenlijk, laat ik even heel simpel zeggen. Dat stel dat jij tekort bent gekomen in je jeugd. En dan gooi ik het even allemaal over één kam. Hè. Het is niet goed gegaan in jouw jeugd. Dan is eigenlijk soms alleen al dat vaststellen met een therapeut, hè, of met elkaar, dat vaststellen dat dat zo is en dat dat niet, zeg maar, jouw schuld is of dat je dat niet verdiend had of dat het eigenlijk anders had moeten zijn, die boodschap kan dus al heel erg helpend zijn. Omdat je dat als kind nog niet hebt kunnen bedenken. Als kind overkomt je wat je overkomt en dan denk je gewoon dat de wereld zo werkt. Dus denk jij, ja, dat denk je dus niet letterlijk, hè, maar dit heb ik verdiend of dit hoort bij mijn leven. Ja, dit is wat er voor mij weggelegd is. Nou, ik ga nu even heel erg in. Ik had het erover die persoonlijkheidsleer. Want niet alleen je opvoeding is daar natuurlijk, speelt daar een rol in. Het zijn ook de ervaringen in je leven en ook andere volwassenen die je treft. Hè. Dat zeg ik ook vaak. Dat kunnen mensen zijn die bij jou veel in huis komen. Of dat kan op school zijn. Of familie kan dat zijn. En soms heb je levenservaringen die een grote impact hebben. Dus ik hanteer de persoonlijkheidsleer, zo kijk ik een beetje naar de mens. En daar zit ook in de ontwikkeling van jezelf als persoon, daar zit ook je ontwikkeling van je waarde en je eigen waarde in. En weer even terug te komen waarom ik dit ging uitleggen, was dus, daar is bij veel mensen is dat niet optimaal, laat ik het zo zeggen. En ik meen dat te kunnen begrijpen dus uit wat mensen in hun jeugd hebben opgedaan. In hoeverre hun ontwikkeling eigenlijk naar een gezond zelf, naar een gezonde eigenwaarde, naar een gezond gevoel van waarde, dat het daar soms deukjes of grote deuken heeft opgelopen. Jullie hebben mij vast en zeker ook al gewoon heel vaak horen zeggen dat ik dat ook, dat ik me zo opstel in contact met de mensen met wie ik werk. Hè. Dat ik, voor mijn gevoel, we zijn gewoon gelijkwaardig. En wat ik daar altijd aan vastkoppel is dat ik zeg, maar we zijn niet gelijkvormig. Want we hebben wel degelijk een andere rol. Hè. Als iemand bij mij hulp komt vragen, ben ik de hulpgever en dat is de hulpvrager, zeg maar. Dus je hebt andere rollen en dat noem ik dan ongelijkvormigheid. Maar qua waarde, op zichzelf als mens, vind ik dat we altijd gelijk zijn. Ik voel me nooit beter ik sta nooit boven de persoon die tegenover me zit. En dat is ook de rode draad van de reacties die ik krijg van de mensen met wie ik werk. Dat echt van het begin af aan is de opmerking van, oh ja, je gedraagt je zo gelijkwaardig. Dat is echt van het begin af aan tegen mij gezegd. En ik vond dat ook altijd vanzelfsprekend. En ik vind ook dat het zo zou moeten zijn. Hierin ben ik wel, denk ik, normerend. Of ja, heb ik wel een idee van. Ik vind dat hulpverleners zich zo moeten opstellen. Die persoon tegenover jou is gewoon net zo mens als jij. Je bent niks meer waard. En ik heb ook wel eens eerder daar een nuance in aangebracht. Van natuurlijk, als je het meetbaar maakt op een bepaalde schaal of zo. Hè, van financieel succes of zo. Dan zou je kunnen zeggen, nou, de een heeft het beter gemaakt dan de ander. Hè? Dus die is waardevoller. Ik snap het, hè? Je kunt het op meetbare schalen, kun je mensen vergelijken. En dan zijn er wel degelijk verschillen die mensen gebruiken als meer of minder waardevol zijn. Maar ik heb het dan vooral echt over de kern. Van, we zijn toch gewoon allemaal op deze aardbol geboren. En er is toch niemand beter dan de ander. Ik had daar ook laatst een keer een gesprek over met iemand in mijn netwerk. Ook een medisch specialist, net zoals ik dus eigenlijk. En toen ging het over ongelijkheid en ook financiële ongelijkheid. Ook in ons land, maar natuurlijk ook over de rest van de wereld. En die ander, die had er eigenlijk niet zo'n last van dat er zo'n ongelijkheid was. En die zei ook van ik heb eigenlijk ook het gevoel dat ik dat inmiddels gewoon verdiend heb. Dat ik zo lang opleiding heb gevolgd. En dus dat dit nu passend is. Dat soort van terecht of zo. En zelfs dat vind ik een hele ingewikkelde. Ik vind dat namelijk eigenlijk niet. Ik voel me namelijk nog steeds altijd heel erg bevoorrecht. Ja, natuurlijk ben ik medisch specialist geworden. Ik heb een hele lange opleiding gedaan. En daar zit, laat ik maar zeggen, gewoon een hoog salaris tegenover. En daar ben ik heel blij mee. En op een gegeven moment, dat geldt voor iedereen, denk dat je je soort van aanpast aan je levensstandaard. Hè? Dus ook wat je te besteden hebt. Dus daar treedt gewenning in op. En we laten niet graag los wat we hebben verdiend, als het ware. Hè? Of waar je... wat je gewoonte is geworden. Dus het is niet zo dat ik zeg, makkelijk, ik zou dat zomaar kunnen opgeven. Dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar om maar eens een cliché te benoemen weer, zeg maar, ook die stratenmaker die misschien op zijn 15e of zo begonnen is met werken en iedere dag keihard aan het werk is. Nou, ik voel me niet meer werk dan die persoon. En dan vind ik dus eigenlijk de ongelijkheid, om het dan maar in salaris zelf, verdiensten, om het daarover te hebben, vind ik eigenlijk heel moeilijk verdraagbaar. Vind ik helemaal niet eerlijk. Maar goed, ik geloof niet dat ik erg geschikt zou zijn voor de politiek. Vind ik allemaal veel te ingewikkeld. Maar dat gaat natuurlijk over dit soort vraagstukken. Over gelijkheid en ongelijkheid en hoe je dat zou kunnen oplossen. Daar heb ik ook niet direct de antwoorden op. Maar ik geef dit voorbeeld ook om ook weer te illustreren van, hoezo iedereen is gelijkwaardig. Zo zou het niet moeten zijn, dat vind ik. Nou zag ik laatst een kort filmpje van een collega-psychiater die hier ook iets over zei. Die zei ook dat eigenlijk een van de dingen die hij voornamelijk in zijn spreekkamer deed met mensen is hen hun waardigheid teruggeven. En toen hij dat zei, toen dacht ik, het was heel herkenbaar. Ik had het zelf nog nooit zo verwoord. Maar eigenlijk dacht ik, dat is exact wat ik ook de hele tijd aan het doen ben. Als iemand bij mij binnenkomt, dan komt hij vaak beschaamd binnen, voelt zich slecht, voelt zich schuldig, voelt zich mislukt. Of er zijn allerlei negatieve oordelen over zichzelf. En eigenlijk wat ik doe, want heel vaak zit er ook nog eens dan een opkijken tegen mij aan. Want ik zit daar dan als dokter en veel geslaagder in het leven dan die persoon. Zo kijken mensen dan vaak naar mij. Eigenlijk een van de eerste dingen die ik doe is... En dat is niet eens een soort actie hoor. Dat is niet heel doordacht eigenlijk. Maar ik ga gewoon tegenover of naast een persoon zitten en zeg gewoon, vertel. Maar het gaat niet alleen maar om wat ik dan zeg, hè, van vertel. Maar ik geef ze eigenlijk ruimte. Fysiek, letterlijk en figuurlijk. Van jij mag hier zijn. En jouw verhaal mag hier zijn. En waar ik dat nodig acht, zeg maar, of waar ik daar een ingang toe zie, dan probeer ik ook die schaamte weg te nemen. Je snapt wel wat ik bedoel. Ik zeg dan ook, ik geef heel vaak dat soort reacties van, daar hoef jij je toch niet voor te schamen. Of dat is toch helemaal niet, daar kun jij toch niets aan doen. Of dat is toch niet jouw intentie geweest om het zo te laten lopen. Of... Ik ben heel erg, ik haal heel erg het oordeel van situaties af, van gebeurtenissen of van omstandigheden van iemand. Want die hebben ze vaak echt al meer dan genoeg. En dat belemmert hen. Dat houdt ze in een soort klem. Ja, dat houdt ze soort in een soort klem van een ongelijkwaardigheid. En ik heb namelijk gezien dat wanneer het lukt eigenlijk om die eraf te halen, dat oordeel over zichzelf, dat daar heel vaak de verbetering begint bij iemand. En ook het verdriet en de pijn natuurlijk. Hè? Want als je heel lang als het ware tussen aanhalingstekens hebt vastgehouden aan, dit heb ik zo verdiend, of laat ik het maar even zo noemen. En ik ga zeggen, dat heb je helemaal niet verdiend. Als je dat dan loslaat, dan kom je dus eigenlijk uit bij een soort van, maar dan heb ik dus gruwelijke pech gehad. Hè? Of dan ben ik gewoon heel erg benadeeld. Zonder dat dat de bedoeling was. Dat doet natuurlijk heel erg pijn. Dus dan vervolgens moet er veel aandacht zijn voor die pijn, voor dat verdriet. Maar anderzijds is mijn ervaring ook weer dat enerzijds is het is het een heel belangrijk onderdeel in de therapie die ik vaak geef. Dat je iemand zijn waardigheid terug laat keren of laat groeien. Maar aan de andere kant vind ik juist dat de mensen die ik in mijn spreekkamer heb ontmoet vaak zich al veel waardiger gedragen dan heel veel zondagskinderen om me heen, zeg maar. Of vlierenfluitende mensen die niet zoveel tegenslag hebben gekend. Die kunnen zich wel eens beter voelen of succesvoller. Terwijl ik vind dat de mensen in mijn spreekkamer, die enerzijds zichzelf dus een soort van mislukt kunnen vinden, anderzijds veel waardiger zijn. Want eigenwaarde is ook zo'n term, maar eigenwaarde is ook weer, of bezie ik ook weer vanuit de persoonlijkheidstheorie. Als ik blijf het maar vaak gewoon herhalen. Misschien, ik weet helemaal niet of je dat interessant vindt, maar je zou kunnen zeggen de kernconcepten van persoonlijkheid zijn het zelf en het interpersoonlijke, de interpersoonlijke relaties en je probleemoplossende vermogens. Die drie kernconcepten benoem ik heel vaak, hè. In het zelf zit ook je identiteit, je zelfsturing. En daarin zit ook, of eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de uiting van het zelf als onderdeel van je persoonlijkheid, dat uit zich eigenlijk in je gevoel van eigenwaarde. En want je gevoel van eigenwaarde is je eigen beschouwing, je eigen evaluatie over jouw eigen capaciteiten, jouw eigen gedragingen, ook je eigen prestaties, over je lichamelijke functioneren. Dus je eigen waarde is dus ook als het ware een onderdeel van het concept van je persoonlijkheid. En bij een gezond gevoel van eigen waarde, dan ben je eigenlijk over het algemeen redelijk zelfverzekerd, of dan heb je zelfvertrouwen. Als je een gezond gevoel van eigenwaarde hebt, dan sta je als het ware stevig in de wereld. Dan ben je oké met jezelf. En je hebt vertrouwen in dat je dingen kunt. Maar ook, wat daaraan vastzit, en dat vind ik zo mooi eraan, is dat je ook je berust in je eigen beperkingen. En dat kan van alles zijn, beperkingen. Dat je bepaalde talenten niet hebt, of zo. Dat je misschien als kind heel graag profvoetballer wilde worden. En geleidelijk dan als je opgroeit merk je dat dat minder realistisch is. Misschien omdat je bepaalde talenten niet hebt. Maar daar berust je dan in. Dat is een beperking in die kinderfantasie. Maar hetzelfde kan zijn als je bijvoorbeeld lichamelijke beperking hebt door een aandoening of een ziekte. Of als je intellectuele of in je intelligentie bepaalde beperkingen hebt en daardoor een bepaald niveau van opleiding of werkzaamheden of taken niet kunt of niet aan kunt. Als je dat kunt verdragen, kunt omarmen en gewoon oké kunt zijn met dat jij talenten hebt, maar ook, ik noem het dan maar beperkingen, dat is eigenlijk een gezond gevoel van eigenwaarde. En zeker in de psychiatrie, waar ik mensen heb getroffen die als het ware echt heel diep zitten. Zo zeg ik het dan maar even. Dan is er bijna vanzelfsprekend zou ik willen zeggen, natuurlijk een knauw in dat zelfvertrouwen of zo. Hè? Want het houdt iemand toch bezig van waarom ben ik zo. Of tenminste, niet voor iedereen geldt hetzelfde, hè? Maar mensen krijgen daar toch vaak een gevoel van hey, wat schort er aan mij dat dit mij gebeurt? Of waarom faal ik zo? Of ik ben een defect mens? Dus natuurlijk zit daar een knauw in het zelfvertrouwen. Maar anderzijds, want het is natuurlijk heel moeilijk om te praten over de persoon in de psychiatrie. Want dat is niet één persoon. Dat is zo heterogeen. En zelfs bij één persoon kan iemand bijvoorbeeld met een depressieve stoornis, die heeft verschillende fases, zeg maar. Die kan een heel diep in een depressie zitten en die kan in een periode zitten dat hij daar geen last van heeft. Dus het is heel moeilijk om over één persoon te praten, merk ik nu ik het aan het uitleggen ben. Maar wat ik dus namelijk heb gezien, is dat juist mensen die in aanraking zijn of zijn geweest met de psychiatrie of de geestelijke gezondheidszorg, dat die eigenlijk juist heel goed zijn in dat verdragen van beperkingen. Of het, dat er dus eigenlijk ook een heel gezond deel van eigenwaarde in zit. En dat wilde ik zeggen, want dat zie ik soms meer bij hen dan bij mensen die dit allemaal niet hebben meegemaakt. Die ja, misschien lichter door het leven gaan. Die vinden het soms veel lastiger om geconfronteerd te worden met iets wat ze niet kunnen of niet kunnen bereiken. Dus dat. Ik zit even te denken wat ik, hoe ik hem verder ga bespreken. Wat ik wel interessant vind om hier nog aan toe te voegen is dat ik dus net uitlegde dat eigenwaarde eigenlijk ook een onderdeel is van je persoonlijkheidsconcept, hè, van je persoonlijkheid. En ik heb het gehad over wat dan een gezond gevoel van eigenwaarde is, hè. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is met zelfvertrouwen en gewoon berusten in je beperkingen. Het gevoel van eigenwaarde, dat is dus iets wat je over jezelf denkt. Hoe je jezelf beschouwt. Een soort evaluatie over jezelf. Wat zijn mijn plussen en minder? Of wat heb ik gedaan? Wat heb ik bereikt? Wat doe ik? Hoe gedraag ik me? En wat zijn mijn capaciteiten? Maar daar kan dus ook van alles in misgaan. Vanuit met die bril van de persoonlijkheidsleer op. Is dit dus iets wat je moet leren. Eigenlijk al vanaf heel erg jongs af aan. Ik zeg dat bijna altijd. Het begint gewoon vanaf je geboorte eigenlijk. Dit deel van die opvoeding of die bejegening. Om een gezond gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen. Moet je eigenlijk de boodschap krijgen van degene die je opvoedt. Van dat jij de moeite waard bent. Daar zit ook het woord waarde in. Hè? De persoon waar jij geboren wordt, of de persoon die jou gaat opvoeden, of de personen die jou gaan opvoeden, die moeten jou in al hun gedragingen en bejegeningen laten zien van, hé, jij bent de moeite waard. Jij bent de moeite waard om te voeden, om te verzorgen, om liefde te geven, hè, om warmte te geven, om veiligheid te garanderen, om te beschermen, om jou te laten ontwikkelen, om je uit te dagen, hè, in positieve zin. Dat is gewoon de impliciete boodschap eigenlijk in al die gedragingen van een opvoeder. En helaas gaat het daar natuurlijk ook regelmatig mis. En dat kan zijn omdat je ouders of je opvoeders zelf niet goed beschikbaar zijn. Dat kan, hè. Misschien zijn ze zelf bezet met problemen. Of misschien zijn ze überhaupt afwezig, letterlijk. Als je in de meeste gevallen nog steeds in Nederland is het zo dat je twee opvoeders hebt vaak. Dus het kan ook soms zijn dat de afwezigheid van de een gecompenseerd wordt met de aanwezigheid van de ander. En dan kan het ook voor een heel groot deel gewoon heel goed gaan. Dus maar dit is dus iets, het gevoel van eigenwaarde en de waardigheid die je in jezelf kunt gaan ontwikkelen. Daar ben je dus echt heel erg afhankelijk van hoe dat is in het begin van jouw leven. En daar heb je natuurlijk niks in te kiezen. Dat gebeurt jou of dat is je overkomen. Maar toch is het zo dat dus die impliciete boodschap van hey, jij bent waardig. Die impliciete boodschap die je van je opvoeders krijgt. Plus dat je daarmee, als dat dus goed gaat, ook een vertrouwen opbouwt van hey, de ander is ook beschikbaar om mij te verzorgen. Dus het gaat om die combinatie van ik ben waardig en de ander is te vertrouwen, die is er voor mij. Dat samen, die zorgen ervoor dat je eigen waarde kan groeien. En misschien herken je wel iets voor jezelf. Misschien zijn er dingen in deze aflevering die ik heb gezegd die al bij jou iets raken. Of waar je iets van herkenning hebt zitten of zo. En misschien voel je wel van, hey, hier is bij mij wel iets misgegaan. Of heb ik iets gemist? Dit kan dus ook... als je dit onder de loep neemt, als het ware. Als je hierover gaat reflecteren bij jezelf en gaat begrijpen dat er misschien wel iets schort of iets voor verbetering vatbaar is, laat ik misschien een understatement of niet, maar zo uit te drukken. Dat kun je dus wel in zekere zin nog herstellen. Dan moet je dus eigenlijk daar bovenuit gaan stijgen. Dan moet je daar even uit stappen en daarna kijken, als het ware, en denken, oké, dat is mij dus overkomen. En dan moet je een soort bereidheid voelen bij jezelf om het ook anders te gaan mogen zien dan je het misschien ooit hebt gezien. Dat je dus mag gaan zien van, hey, ik heb dat toen niet meegekregen, maar ik ben bereid om te geloven eigenlijk dat wij allemaal evenveel waard zijn. Dat wij allemaal de moeite waard hadden moeten zijn of zijn om aandachtig en warmtevol opgevoed te worden. En dan kun je dat ook nog gaan herstellen. En dat is denk ik dus ook, dat wordt me steeds duidelijker, dat is wat ik in mijn werk enorm veel doe. Gewoon al door alleen, dus niet eens door precies de zinnen die ik uitspreek of precies gedragingen die ik doe, maar dat eigenlijk in mijn hele wezen als psychiater, en dat doe ik net zo goed als coach nu ook, dat is wat ik uitstraal. Dat is wat ik ook mee wil geven. En dat ook al echt heel waardevol is. Heel louterend soms, heel herstellend voor iemand kan zijn. En met die, met dit in gedachten dacht ik, ja, hier ga ik het jaar mee aftrappen, 2024. Dat jij dus waardevol bent. En soms zijn er mensen in je omgeving ook die iets anders beweren of die het anders zien. En dan kan het heel lastig zijn om dat gevoel van waarde te behouden. En realiseer je dan wel dat je keuzes hebt in ten eerste wat je aanneemt van een ander. Hè, en dat je je soms misschien wel laat afleiden van jouw eigen interne evaluatie over jezelf. Hè, je eigen innerlijke waardering over jezelf, je eigen waarde. Dat je je wel eens kan laten afleiden door wat anderen zeggen. Dat vind ik ook, dat is ook heel logisch, hè? Dat herken ik ook. Ik ben over het algemeen heel zelfverzekerd en oké met mijn beperkingen. Maar als ik een keer door een ander minder gewaardeerd word, als iemand anders een bepaalde vorm van kritiek heeft, dan kan dat bij mij soms ook eventjes voor een wankelingetje zorgen. En ik vind dat niet erg, hè, dat gebeurt. Maar ik ben altijd wel heel blij als ik dan weer de stap terug kan maken naar ook weer mijn eigen perspectief. Want natuurlijk is het ook goed om af en toe de ander serieus te nemen en even in het perspectief, vanuit het perspectief van de ander te kijken. En misschien dat je dan wel ermee eens bent, dat kan ook. Maar als het niet zo is, dat je ook weer kan terugkeren naar je eigen perspectief. En als het iemand is waarvan je denkt van ja, maar die is eigenlijk all the time mijn waarde omlaag aan het helpen, dan kun je afvragen of het een persoon is waar je mee in contact wil blijven. Of dat iemand is die je in je leven wil hebben. En ik was met de jaarwisseling was ik met een grote groep mensen bij elkaar, jong en oud. En er waren dus ook mensen bij die ik kende nog niet iedereen allemaal goed. Er was een nieuwe partner van iemand bijvoorbeeld. En een vriend van mij stelde me, of tenminste, we waren in gesprek. En die nieuwe partner die vroeg iets aan mij over wat ik deed of zo. Dus ik zei eigenlijk gewoon van, nou ja, ik ben psychiater en coach. En toen zei een vriend van mij, ja, ze doet nu heel bescheiden. Maar ze is eigenlijk, nou, ik begon helemaal een beetje hoog op te geven over mijn publieke verschijning en mijn podcasting en et cetera. En ik krijg dan echt een beetje, zeg maar, het zweet bijna breekt me uit. Omdat ik gewoon denk, nou, doe eens niet zo overdreven of zo. Maar ik moest er ook om lachen. En het was ook wel een beetje knipoogend van zijn kant, hoor. Maar ik, sowieso die avond had ik helemaal niet veel over werk gepraat. Wij met z'n allen eigenlijk allemaal niet zoveel. Dus dat vond ik überhaupt ook, dat was gewoon niet aan de orde gekomen. Maar daarnaast is het dus ook niet dat ik dan denk, dat ik daar rondloop en denk van, goh, ik ben hier iets heel bijzonders of zo. Ook hierin zit gewoon weer dat ik gewoon, ik voel me dan net zo normaal of zo als de rest. Of ik vind dat we allemaal, we hebben toch allemaal ons werk. Of misschien sommige mensen werken niet. Ik bedoel, dat is niet, daar gaat het me niet om. Maar ik vind daar niks bijzonders aan. En als zo iemand dan mij een beetje zo gaat zitten prijzen, dan vind ik dat ook best wel ongemakkelijk. Terwijl anderzijds is dat natuurlijk ook leuk. Hè? Ik wil niet alles plat slaan. En natuurlijk mag je ook trots zijn op dingen. Want dat zei ik al, je eigen waarde gaat hem ook voor een deel inzitten in je eigen prestaties. En natuurlijk ben ik heel erg trots op wat ik aan het doen ben. En daag ik mezelf daarin uit, ontwikkel ik mezelf. En ben ik daar ook trots op en weet ik ook wel dat het niet alledaags is wat ik hier nu zit te doen. Dus natuurlijk is dat bijzonder in de zin van dat dat minder mensen dit soort dingen doen. Dat vind ik ook heel leuk. Maar ik denk dat ik mijn punt wel duidelijk heb gemaakt. Voor mij is het eigenlijk direct begin ik te voelen van, oh jee, als hier maar niet een idee van een ongelijkwaardigheid zou kunnen gaan ontstaan. Ik ben daar zelf ook heel, hoe zeg je dat, gevoelig voor, denk ik. En in mijn werk komt dat heel goed uit. In mijn werk werkt dat supergoed, dat ik mensen ook echt, wat ik al zei, ik krijg dat ook heel vaak terug, dat mensen echt gaan voelen van, oh, gelukkig, het is zo gelijkwaardig. Nou, dat vind ik ook echt mega belangrijk. Dus dat wens ik je toe. Een gezond gevoel van eigenwaarde. Tevreden zijn met wat je doet en wat je bereikt. Of wat je bereikt hebt en wat je hebt gedaan. Maar ook gewoon dingen waar je minder trots op bent, om daar ook mild over te zijn. Hè? Om dat in je evaluatie niet te zwaar te laten wegen en je omlaag te laten trekken, maar ook gewoon kunnen denken, oké, dit is wie ik ben. En natuurlijk maak ik ook af en toe eens een keer een misstap of doe ik iets onhandigs. Dat dat wel in verhouding staat tot je eigen kwaliteiten, je capaciteiten en de fijne, mooie dingen die je doet voor jezelf en voor anderen. En ook voor de mensen die luisteren, want ik weet dat er ook heel wat mensen zijn die mij zijn gaan volgen door mijn eigen verhaal, hè, van mijn fysieke beperkingen, mijn heupprobleem en mijn arbeidsongeschiktheid daardoor. En ik weet dat er ook veel mensen zijn die zich daarin herkennen. Je gevoel van eigenwaarde wordt dus, dat noemde ik daar straks al even tussen neus en lippen door, maar wordt ook voor een deel beïnvloed door je lichamelijke functioneren. En dat is ook één van de redenen waarom met een chronische of een langdurige lichamelijke beperking je gewoon je ook zo slecht kan voelen. En dat dus ook heel erg morrelt aan je identiteit en je zelfgevoel. Dat ook heel erg wankel maakt, je onzeker maakt en je ook dus minder waard kunt gaan voelen door het hebben van een ziekte. Dit kun je trouwens breder trekken, denk ik. Niet eens alleen maar je lichamelijk functioneren. Of hoeft niet per se langdurig te zijn. Maar als er iets aan je is, ook aan je lijf dus, wat minder functioneert, dan kan dat dus ook je gevoel van eigenwaarde een beetje uitdagen of omlaag halen. En door je dat te realiseren, kan je dus al helpen om daar weer een shift in te gaan maken. Om dat anders te gaan bekijken. Nou, als je nou, want ik heb aan het eind van het jaar heb ik gezegd van hou mijn podcast in de gaten in januari, want ik kom met een aanbod en daar ben ik ook echt, ik heb daar al de hele vakantie, want het is nu eigenlijk vakantie, ben ik daar alweer over na aan denken en ja, hoe geweldig is het eigenlijk als je je werk zo leuk vindt dat je in je vakantie gaat werken, want dat is eigenlijk wat ik nu aan het doen ben. Eigenlijk begin ik volgende week pas weer met mijn werk, maar ik had nu even de tijd en ik ben dan gewoon zo enthousiast dat ik denk, ah, dit ga ik nu doen. Nou, datzelfde geldt voor dat nieuwe aanbod. Ik heb daar al wat over laten vallen. Ik ga het nu ook nog niet helemaal in detail vertellen, maar toch. Ik ga starten met een kleine online groepscoaching. Met een groep van maximaal 10 personen. Dus er is echt een beperkt aantal plaatsen. En ik denk, dit gaat echt, als je het nou over waarde hebt, dit gaat echt mega waardevol zijn. Want ten eerste, ik ga ook echt veel meer waarde geven dan dat je ervoor gaat betalen. Want zo werk ik, hè, dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Ik werk dan met een soort pilotprijs, een soort starttarief. Dat, ja, mensen die voor het eerst bij mij ergens instappen, die wil ik ook als het ware een soort van ja, belonen of zo. Of ja, dit klinkt dan misschien weer een beetje als koehandel. Maar ik wil toch zeggen van, ja, als jij de eerste durft te zijn en ergens in durft te stappen bij iets wat ik nieuw ga aanbieden, ja, dan verdien je ook gewoon dat je dat tegen een bedrag waar je geen nee tegen kunt zeggen kunt doen. Dat is voor mij echt gewoon vanzelfsprekend. Dat gaat het zijn. Maar het gaat zo waardevol zijn, want ik heb daarover na zitten denken. Ik zei het toen ook al, heel veel mensen vinden het prefereren individueel geholpen te worden boven een groepstraject. En dat snap ik ook. En kan ik helemaal inleven en begrijp ik ook. En ik zei ook al van het is zo moeilijk soms om uit te leggen waarom een groepstraject juist zo waardevol kan zijn. En daar zat ik over na te denken. En toen dacht ik heb eigenlijk twee vragen of misschien drie. Eén is, wanneer heb jij voor het laatst een echt, en dat bedoel ik echt goed gesprek gehad over datgene wat jij, mocht jij in therapie gaan, hè, of mocht jij een coachingstraject gaan volgen, over wat je daar zou willen inbrengen. Wanneer heb jij voor het laatst echt iemand erbij gevraagd en gezegd, hey, ik wil nu iets bespreken en ik wil dat jij naar me luistert en hè, ik wil dat we hier voor mij zitten. Ik ga nu mijn verhaal doen en ik wil daarover hebben. Heb je dat recent gedaan? Heb je dit thema waar jij nu mee worstelt, heb je daar de aandacht voor gevraagd? Ben je daarover in gesprek gegaan? Als je daar nee op antwoordt, dan is dat dus een goede reden om daar wel hulp bij te zoeken. Want als je dat wel hebt gedaan en het was fantastisch, dan is het natuurlijk goed, hè? Maar als je het wel hebt gedaan, dan heb ik nog een vervolgvraag. Toen je dat deed, was de persoon of de personen met wie je toen in gesprek was, waren die daar echt in volle 100% voor jou aanwezig? Waren die naar jou aan het luisteren? Waren die aan het meedenken hoe het voor jou zou kunnen verbeteren? Of, want het is niet oordelend, maar dit gebeurt wel vaak. Of was het zo dat de persoon met wie je dit gesprek voerde misschien zelf ook erg involved was, erg betrokken was bij jouw probleem. En speelden er misschien wel emoties van die andere persoon mee. Misschien ontstond er wel een ruzie of een conflict, of een belangenconflict of een padstelling. Dus heb je het besproken met mensen om je heen, kon je je verhaal kwijt en kon je je ook laten helpen? En twee, was die ander er ook echt om jou te helpen? Was die er echt voor jou? Nou, als je daar allebei ja op kan antwoorden, fantastisch. Want dat, ja, dat wens ik iedereen toe. Dat je gewoon de dingen die je tegenkomt in je leven, waar jij mee worstelt op dit moment, dat je die kunt bespreken en dat de ander ook beschikbaar is voor jou. En dat het helpend is hoe die reageert. Dus als dat zo is, en dan is dat misschien voor jou voldoende. Maar als je op een van die twee of op allebei de vragen een nee antwoordt, of als het ook al heb je het besproken en probeerde dat, was de ander er voor je. Maar dan, daarom zei ik misschien een derde vraag. Heeft het je ook geholpen? Als je, dat kan de derde vraag zijn. En als dat niet zo is, dan kan zo'n groepscoachingstraject echt ultiem helpend voor je zijn. Weet je waarom? Omdat daar dan alleen maar mensen zitten die jou serieus nemen. Want jij neemt jezelf serieus. En jij zit daar absoluut niet om een ander niet serieus te nemen. En dat geldt dus voor de rest ook. Twee is, iedereen zal aandachtig luisteren. En omdat ze niet persoonlijk betrokken zijn, dus niet zelf emotioneel in jouw situatie zitten, zijn ze dus in staat om als het ware neutraler, oordeelsvrijer naar jou te luisteren. En dan wel vanuit de aandachtigheid reacties kunnen geven waar jij iets aan hebt. Alleen als het gaat om van, oh ja, wat jij vertelt, dat herken ik. Poeh, daar heb ik ook zo'n last van. Dat kan zo enorm steunend zijn. Maar het kan ook zijn dat iemand juist ervaringen heeft met dezelfde problematiek die jij hebt. En vanuit die persoonlijke ervaring kan zeggen van, hey, heb je er wel eens aan gedacht om zus of zo te doen? Of, dus er zit zo ongelooflijk veel waarde in een groep van mensen die eigenlijk met dezelfde intentie ergens instappen. Dat is anders dan wanneer je in je eigen netwerk die gesprekken voert. In principe is een sociaal netwerk wel daarvoor bedoeld. Maar feit is ook gewoon dat heel veel mensen niet zo'n sociaal netwerk hebben om dat te kunnen vragen en ontvangen wat ze zelf nodig hebben. Dus als jij op dit moment worstelt, en dan kan het heel uiteenlopend zijn, terwijl het onderliggend vaak heel erg veel overlap kent. Als je problemen hebt, bijvoorbeeld je loopt op je tenen op je werk en je hebt het gevoel dat je burn-out aan het raken bent of je bent het al. Of je bent net gescheiden of je zit in een relatie die je heel slecht voor jezelf voelt en je weet niet wat je ermee moet. Of je hebt zelf last van psychische klachten of lichamelijke klachten die jouw leven beïnvloeden en waar je heel veel last van hebt. Of je hebt je leven op dit moment eigenlijk op de rit, maar er vreet nog iets aan je uit je verleden wat jou toch steeds aan het wankelen brengt. Het kan van alles zijn. Maar worstel je met iets waardoor je het gevoel hebt van, hey, ik word nu geblokkeerd in mijn leven. Of het blokkeert een gevoel van content en tevreden kunnen zijn met hoe het leven nu is. Zit er ergens een ruis op jouw lijn? Dan is dit echt een soort van laag instapmodel om eens uit te proberen hoe het is. Om met een aantal gelijkgestemden, en dan natuurlijk dus begeleid door mij. Dus als je naar mij luistert en je mijn toon en mijn manier van praten en mijn manier van kijken naar mensen bevalt jou, dan denk ik echt, dan wil je hierbij zijn. En ik ga, hiermee heb ik nog wat proberen uit te leggen, zeg maar, hoe het eruit gaat zien. Het gaat waarschijnlijk een 6-weeks programma zijn met een wekelijkse bijeenkomst online. En ik ga daar nog extra's aan toevoegen die ik je tussentijds mee ga geven. Dat ben ik allemaal nog aan het uitwerken. Ik heb al reacties gehad op mijn vorige aflevering van mensen die zeiden, want ik had toen ook gezegd van stuur me alvast even een bericht, mocht je geïnteresseerd zijn, want dan hou ik je als eerste op de hoogte. Want de plekken zijn straks dus echt beperkt, het zijn er maximaal 10. Dus als jij ook als een van de eerste erbij wil zijn, en ik denk echt, ik ga niemand trouwens overhalen, want je moet alleen maar dingen doen, vind ik, als jij erin gelooft. Als jij het gevoel hebt van dit wil ik. Maar als ik het vanuit mijn perspectief bekijk, denk ik echt, ik kan eigenlijk niet verzinnen waarom je het niet zou doen, zeg maar. Dit gaat je sowieso zoveel opleveren. Maar goed, dat is al aan jou. Maar als jij daar als een van die eerste 10 bij wil zijn, dan kun je me dus alvast een bericht sturen. Wat ik heel prettig vind, heb ik gemerkt, is communiceren via spraakberichten. En dat kan ik makkelijkste doen via Instagram DM's. Of bij LinkedIn kan het ook, als je een privébericht stuurt, een persoonlijk bericht. Dan kan ik ook wat inspreken. Is voor mij het meest laagdrempelige. Dus dat mag je doen. Maar je mag me ook een e-mail sturen naar info@wienikegerrits.nl. Als je daarin meldt van, hey, ik heb interesse, dus ik wil graag op de hoogte gehouden worden, dan ga ik dat doen. En die mensen krijgen dan ook echt als eerste een bericht, zodra ik data heb en daarin de prijzen ga noemen en dat soort dingen. Dus, oké, nu heb ik even heel lang hierover uitgeweid, maar ik zit ook echt te denken, misschien ga ik het een naam geven van Worthy Start of zo van 2024. Iets met waarde moet erin zitten. Want het gaat echt over jij bent het waard. Jij bent het waard om in jezelf te investeren. Qua tijd bedoel ik, hè? Qua aandacht. Ben ik voor een klein beetje geld ook. Maar je laat 2024 een jaar maken waarin je je waardig mag voelen. Waarin je vol van eigen waarde, met zelfvertrouwen, met berusting kan doorkomen, dat je oké bent met wie jij bent. Want jij bent gewoon waardig. Nou, nu ga ik hem beëindigen. Ik hoop dat je van deze aflevering hebt genoten. Dat je er iets voor jezelf uitgepikt hebt. Laat het me weten als je daar zin in hebt. Vind ik altijd superleuk om te horen. Of deel met mensen als je denkt dat iemand anders daar iets aan kan hebben. Vind ik ook altijd top als je dat doet. Bij deze ga ik hem afsluiten. En tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info@wienikegerrits.nl. Een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder wienike_gerrits. Of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!